En laten we zeggen, het geluk was dat ik wel enigszins in mijn hoofd bezig was met een stuk voor de opening van de vergadering. Nou, dat is hiermee dus straks weggegeven, dus dan heb ik de komende dagen, 4 dagen weer de tijd om daar iets voor te ontvangen. En ik heb het dan maar wat uitgebreid, maar het is niet helemaal een uitgebreide preek, maar het is vooral een flink stuk bijbellezen. En daar heb ik dan wat opmerking, kanttekening bij, waarvan ik hoop dat het ons bemoedigt. En ik heb ook wat dingen waarvan ik me afvraag, moet ik dat wel zeggen? Dus wat ik eigenlijk wil doen, dat ik eerst wil bidden, zowel voor jullie als voor mezelf ook, dat ik ook de goede leiding mag krijgen. Wat moet ik wel zeggen, wat moet ik niet zeggen? En zo wil ik een zegen vragen over wat hier uit het woord van God naar voren mag komen. Vader, dank u wel dat we hier mogen zijn, dat we mogen lezen uit uw woord, dat we daar lessen uit mogen krijgen. Heer, en we verlangen ernaar dat u zelf ons onderwijst. Heer, en ik bid dat u mij ook helpt om die dingen te zeggen waarvan u wilt dat ze gezegd worden. En die dingen achter te laten van u zegt, doe dat maar niet. Heer, en zo wil ik dit in uw handen leggen, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, hoe kijken wij terug en hoe kijken wij vooruit? Het zal je misschien niet verbazen als ik als voorbereiding op de vergadering die ik in mijn hoofd had, dacht van we hebben nogal wat meegemaakt met z'n allen. Niet alleen het afgelopen jaar, maar misschien de afgelopen 2 jaar wel. Dus ik wilde daar eigenlijk op terugblikken. Dat leek mij niet slecht om daarin te openen. Ik had daar een bepaald bijbelgedeelte voor. En dat ga ik dus nu wat meer uitwerken. En omdat ik het meer uitgewerkt heb, gaan we flink wat Bijbel lezen. We zullen daar flink wat in meemaken. Er gebeuren ook daar bij het volk Israël nogal wat heftige dingen. En we komen in de tijd aan dat Samuel geboren is. Ik vat heel even samen wat het is. Jozef heeft het volk Israël het land ingeleid. Dan komt er de tijd in dat er geen duidelijke leider is. En God stelt van tijd tot tijd een richter of een rechter aan, die dan het volk leidt. En vaak zien we dan op en neer gaan dat ze last krijgen van overvallen van de Filistijnen of de Moabieten, allemaal andere volken die het volk uitplunderen en tot slaven maken. En dan komt er weer een rechter die hen bevrijdt. Meestal gaat het ook samen met het volk zich van God afgekeerd heeft en allerlei afgoden aanbidt. En dan vervolgens komt er een buurvolk wat hen overvalt en dan moeten ze het weer uitroepen tot God en God bevrijdt hen dan. Dan zien we op een gegeven ogenblik in Samuel begint met zijn moeder Hanna, die geen kinderen kan krijgen, bidt in de tempel van God en haar hart zodanig uitstort dat de priester Eli denkt dat ze dronken is en haar eigenlijk uit het godshuis wil verwijderen tot zij bekend maakt waarvoor zij bidt. En Eli geeft dus haar dan een zegen mee en uiteindelijk krijgt zij Samuel en zij heeft beloofd Samuel aan God toe te wijden. En Samuel wordt op, geloof 8-jarige leeftijd in het huis van Eli gebracht als priester om als kleine jongen te dienen in de tempel van God. En hoe gek het ook klinkt, maar Samuel komt in het huis van Eli, dat is de priester van God, God zelf aangesteld ook als rechter, ook als richter over Israël, maar eigenlijk is het een behoorlijk goddeloos huishouden. De vraag waarvan je bij ons zouden afvragen, willen we onze kleine jongen daar wel onder brengen? En ik begin met lezen uit 1 Samuel 2, vers 12. De zonen van Eli waren een stel afpersers. Ze trokken zich niets van de Heer aan en maakten misbruik van de rechten die aan het priesterambt verbonden zijn. Wanneer iemand een offerdier liet slachten, dan kwam er als het vlees gaar was een priesterknecht met een drietandige vork. Daarmee prikte hij in de pot, de pan, de ketel of de schaal. En alles wat aan de vork bleef hangen, eigende de priester zich toe. Zo verging het alle Israëlieten die in Silo kwamen offeren. Sterker nog, soms kwam de priesterknecht al voor er rook van het vet opsteeg, eisen, geef het vlees aan de priester om te roosteren. Maar wel rauw, gestroofd vlees wil hij niet. Als dan degene die aan het offeren was antwoordde, wacht tenminste tot er rook van het vet komt, dan kunt u nemen wat u hebben wilt, zei de knecht. Geef op, anders neem ik het met geweld. De Heer nam het wangedrag van Eli's zonen zeer hoog op. Ze toonden geen eerbied voor de gaven die de Heer toekwamen. even tussendoor. Het lijkt voor ons misschien vreemd dat de priesters van dat vlees wilden eten. Dat was op zich niet per se vreemd. Er waren een aantal offers waarbij dat mocht. Eigenlijk ook omdat zij geen eigen weidegrond en landbouwgrond hadden, hadden zij het recht om een deel van de offers om daarvan te eten. Maar het moest op een bepaalde voorgeschreven manier. Het offer moest eerst daadwerkelijk gebracht zijn. Dus het mocht zeker niet van sprake zijn dat het vlees rauw was. En het moest ook op een heilige manier, op een heilig stuk afgezonderde grond, gegeten worden. En wat je hier leest, wordt er eigenlijk gewoon een soort barbecue ergens aangericht. En hebben ze geen enkel respect voor dat het offer in eerste instantie de Heere God toekomt. Ik ga verder in vers 22. Inmiddels was Eli op hoge leeftijd gekomen. Van tijd tot tijd bereikten hem geruchten over wat zijn zonen, de Israëlieten, allemaal aandeden. En dat ze zelfs sliepen met de vrouwen die dienst deden bij de ingang van de ontmoetingstent. Dan verweet hij hun: waarom misdragen jullie je zo? Van alle kanten hoor ik slechte dingen over jullie. Het is niet veel fraais wat het volk van de Heer over jullie te vertellen heeft. Zo gaat het niet langer. Wanneer mensen elkaar kwaad doen, kan God als scheidsrechter optreden. Maar wanneer mensen zondigen tegen de Heer, wie zal dan voor hen pleiten? Maar de zonen weigerden naar hun vader te luisteren. De Heer had namelijk besloten hen te doden. Intussen groeide Samuel verder op. Hij was zeer geliefd, zowel bij God, de Heer, als bij de mensen. En hier stop ik met dit hoofdstuk, maar hierna komt dus een man van God, een profeet, die komt naar Eli toe en die voorspelt hem precies wat er over zijn huis zal gebeuren. En als je dat stuk leest, dat is nogal heftig en uitgebreid. En hij zegt eigenlijk van zelfs van je nakomelingen zal iemand gaan bedelen om een hele kleine priestertaak om nog te eten te krijgen. Maar jullie zullen nooit meer in die hoofdlijn staan. En dat wordt dus uitgesproken en dan komen we in Samuel 3. En dat is misschien het bekende stuk waarvan we weten dat Samuel drie keer hoort van Samuel, Samuel, dat hij naar Eli toe gaat. En dat hij zegt: spreek Heer. En dat Eli zegt: ik heb u niet geroepen. En dat Eli bij de derde keer zegt van: dat is de Heere God die je roept. En zegt dan: spreek, want uw dienstknecht hoort. En bij dat vers, in vers 11, kom ik dan aan. En daar zegt dan de Heer: toen zei de Heer tot Samuel: let op, ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten. Als die tijd aanbreekt, zal ik alles, maar dan ook alles ten uitvoer brengen wat ik Eli en zijn familie heb voorzegd. Ik heb hem aangekondigd dat ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zou voltrekken vanwege het wangedrag van zijn zonen. Hij wist dat zij God minachten, maar hij heeft ze niet terecht gewezen. Daarom heb ik Eli's familie gezworen dat hun schuld met geen enkel offer kan worden ingelost. Nou, Samuel vertelt gewoon eerlijk aan Eli wat hij gehoord heeft de dag daarna. En Eli zegt: het gebeurt zoals de Heer zegt. En dan komen we een tijd verder en dan, ja, eigenlijk de voortdurende vijanden van Israël, de Filistijnen, daar zijn ze weer in oorlog mee. En er staat in hoofdstuk 4: enige tijd later trokken de Israëlieten ten strijde tegen de Filistijnen. Ze sloegen hun kamp op bij Eben Haezer. De Filistijnen lagen in Afek. Nadat de Filistijnen zich in slagorde tegenover de Israëlieten hadden opgesteld, brandde de strijd los. Israël werd door de Filistijnen verslagen. 4000 man sneuvelden in de slag. Toen het leger naar het kamp was teruggekeerd, vroegen de oudsten van Israël: hoe komt het dat de Heer ons vandaag tegen de Filistijnen een nederlaag heeft laten lijden? De ark van het verbond met de Heer moet uit Silo hierheen worden gehaald. Dan zal de Heer in ons midden zijn en ons bevrijden uit de greep van onze vijanden. Het leger liet de ark van het verbond uit Silo overbrengen, de ark van de Heer van de hemelse machten, die op de Gerub stroomt. Hofni en Pinias, de beide zonen van Eli, kwamen met de ark mee. Toen de ark van het verbond met de Heer in het legerkamp aankwam, barsten alle Israëlieten uit in luid gejuich, zodat de aarde ervan dreunde. De Filistijnen hoorden het lawaai en vroegen: wat klinkt er voor gejuich in het kamp van de Hebreeën? Toen ze vernamen dat de ark van de Heer in het legerkamp was aangekomen, werden ze bang en zeiden: hun God is naar het legerkamp gekomen. Het ziet er slecht voor ons uit, want zoiets is nog nooit eerder gebeurd. Het ziet er slecht voor ons uit. Wie redt ons uit de greep van die machtige God? Het is dezelfde God die in de woestijn de Egyptenaren met allerlei plagen heeft getroffen. Verlies de moed niet, Filistijnen. Laat zien wat je kunt. Anders worden wij slaven van de Hebreeën, zoals zij het van ons zijn geweest. Laat dus zien wat je kunt. Ten aanval. De Filistijnen gingen tot de aanval over en de Israëlieten werden verslagen. Ieder vluchtte naar zijn eigen woonplaats. Het was een zware nederlaag voor Israël, waarbij 30.000 man voetvolk omkwamen. De ark van God werd buitgemaakt en Hofni en Pinhas, de beide zonen van Eli, vonden de dood. Een Benjaminiet maakte zich uit de gelederen los en rende naar Silo, waar hij nog dezelfde dag aankwam. Hij had zijn kleren gescheurd en stof over zijn hoofd geworpen. Toen hij aankwam zat Eli op een bankje langs de kant van de weg op de uitkijk, want hij maakte zich ernstig ongerust over de ark van God. Zodra de man in de stad verslag had uitgebracht, begon de hele bevolking te jammeren. Eli hoorde het geschreeuw en vroeg: wat is dat voor lawaai? De man haastte zich naar Eli om het hem te vertellen. Eli was 98 jaar. Zijn ogen waren helemaal star geworden en hij kon niets meer zien. De man zei tegen Eli: ik kom van het slagveld. Ik ben zojuist van het slagveld gevlucht. Maar wat is er dan gebeurd? Vroeg Eli. En de bode antwoordde: Israël is op de vlucht geslagen voor de Filistijnen. Er is een grote slachting aangericht onder onze soldaten. Ook je zonen Hofni en Pinhas zijn gesneuveld. En de ark van God is ons ontnomen. Op het moment dat de man de ark van God noemde, viel Eli van het bankje naast de stadspoort achterover op de grond. Hij was zo oud en zwaar dat hij zijn nek brak en stierf. 40 jaar was hij rechter over Israël geweest. Eli's schoondochter, de vrouw van Pinhas, was in de laatste dagen van haar zwangerschap. Toen ze hoorde dat de ark van God was buitgemaakt en dat haar schoonvader en haar man waren gestorven, overvielen haar de weeën. Ze kromp ineen en bracht haar kind ter wereld. Terwijl ze stervende was, zeiden de vrouwen die erbij stonden: wees gerust, je hebt een zoon gekregen. Maar ze reageerde niet en schonk hun geen aandacht. Ze noemde haar zoon Ichabod en verklaarde: Israël is van zijn eer beroofd. Daarmee doelde ze op het verlies van de ark en op de dood van haar schoonvader en de man. Ze zei: Israël is van zijn eer beroofd, want de ark van God is ons ontnomen. Nou, die ark is door de Filistijnen in beslag genomen. Die wordt in triomf wordt die als buit meegenomen. En daar lees ik een stuk van uit hoofdstuk 5. Ik lees daar niet alles van. De ark van God die bij Eben Haezer door de Filistijnen was buitgemaakt, werd overgebracht naar Asdod. Ze namen de ark op en brachten hem naar de tempel van Dagon en zetten hem daar naast het godenbeeld neer. De volgende morgen zagen de inwoners van Asdod dat Dagon voorover was gevallen en voor de ark van de Heer op de grond lag. En even tussen haakjes, dat is niet, waarschijnlijk niet een klein beeld geweest. Het is waarschijnlijk een beeld geweest van misschien wel 10 meter hoog of hoger. Dus. Ze pakten het beeld op en zetten het weer op zijn plaats. Maar toen ze de volgende morgen vroeg terugkwamen, lag Dagon weer voorover op de grond voor de ark. Alleen zijn romp was nog heel. Zijn hoofd en zijn beide handen lagen afgehakt op de drempel. Daarom durven de priesters van Dagon en alle anderen die naar de tempel komen, deze drempel tot op de dag van vandaag niet te betreden. De Heer pakte de inwoners van Asdod hard aan. Hij zaaide paniek en trof alle inwoners van het vorstendom met gezwellen. Nou, wat er dan gebeurt, ze sturen hem nog 3 andere steden op. Daar gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. Alle steden van de Filistijnen worden getroffen. Dus op een gegeven moment zeggen ze: nou, die ark moet alsjeblieft maar terug naar Israël. Sterker nog, ze doen er ook nog wat offeranders dan maar bij. Ze hebben dus wat gezwellen gekregen. Dus er komen, ik geloof voor alle 5 steden, komen voor elke stad een gouden buil. Gezwel komt erbij en zo nog wat. Of ze denken, als we die God van Israël maar een beetje tevreden stellen, en dan sturen we die ark terug naar zijn eigen land. En die komt er op een gegeven moment aan en die wordt daar ook nog verplaatst en dan staat hij ergens een tijdje. En dat lees ik in hoofdstuk 7 verder. Er kwamen mensen uit Kiriat Jearim om de ark op te halen. Ze brachten hem naar het huis van Abinadab op de heuvel en wijden zijn zoon Eleazar om zorg te dragen voor de ark van de Heer. Er verstreek geruime tijd vanaf de dag dat de ark naar Kiriat Jearim was overgebracht. Wel 20 jaar. Steeds meer Israëlieten klaagden nood bij de Heer.
Ten slotte sprak Samuel het volk als volgt toe. Als het u werkelijk ernst is terug te keren naar de Heer, doe dan de vreemde goden zoals Astarte weg en richt u met uw hele hart naar de Heer. Dien hem alleen, dan zal hij u bevrijden uit de greep van de Filistijnen. Dus deden de Israëlieten de Baals en Astartes weg en dienden alleen nog de Heer. Toen zei Samuel, laat iedereen naar Mispa komen, dan zal ik voor u tot de Heer bidden. Het hele volk kwam in Mispa bij elkaar, sputten water dat ze voor de Heer uitgoten en vasten de hele dag. Ze erkenden, we hebben tegen de Heer gezondigd. Zo gaf Samuel in Mispa richtlijnen aan de Israëlieten. Toen de Filistijnse stadsvorsten vernamen dat de Israëlieten in Mispa bijeen waren gekomen, trokken ze op naar Israël. De Israëlieten hoorden hiervan en werden bang. Ze zeiden tegen Samuel, laat ons niet in de steek en roep voor ons de Heer onze God te hulp, opdat hij ons redt uit de greep van de Filistijnen. Samuel nam een lammetje en droeg het in zijn geheel als brandoffer aan de Heer op. Hij riep de Heer om hulp voor Israël en de Heer verhoorde hem. Terwijl Samuel nog met hem met het offer bezig was, kwamen de Filistijnen er al aan om Israël aan te vallen. Maar toen donderde de Heer met luide stem tegen de Filistijnen en zaaide zoveel verwarring dat ze tegen Israël wel het onderspit moesten delven. De Israëlieten zetten vanuit Mispa de achtervolging in en dreven hen terug tot onder Bet-Kar. Na afloop plaatste Samuel tussen Mispa en Sen een steen en noemde die Eben-Haezer, want, verklaarde hij, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. En dan gaat het nog verder dat het gedurende al de tijd dat Samuel daarna nog rechter is, dat ze eigenlijk nooit meer lastig gevallen worden door die Filistijnen en dat ze het door de Filistijnen van een afgenomen grondgebied weer terugnemen. Nou, dan wil ik eigenlijk kijken van wat zien we hier. Jan, mag ik even de volgende dia? Kijk, wat we eigenlijk zien is dat we hier corrupte leiders en misschien wel misleiders van Gods volk zien, die God van zijn eer beroven en het volk intimideren. En de door God wel aangestelde Eli, die treedt eigenlijk niet of te slap af. We hebben één keer gelezen dat hij zijn zonen berispt, maar hij stelt eigenlijk niet echt paal en perk aan wat ze doen. En dat brengt me een beetje bij deze dag. En zonder dat ik per se namen in mijn hoofd hou, is dit een tijd waarin er veel mensen van alles roepen en veel misleiders zijn en veel charlatans rondlopen. En ze krijgen veel volgelingen. Ook soms onder christenen. En dat baart mij zorgen soms. En laten we echt met de geest van de Heer zoeken over wie wij volgen en wat we volgen. En hoe maak je een onderscheid? De vraag stellen is misschien een beantwoorden. Wordt uw geloof en uw vertrouwen in God opgebouwd door de boodschap die deze mensen brengen? Als het antwoord ja is, dan zeg ik laat u vooral bemoedigen. Als het antwoord nee is en het maakt u alleen maar bang, dan moet u afvragen of u de boodschap van deze mensen aan moet nemen. En wat we in hoofdstuk 4 zien, is dat de rechter die God heeft aangesteld, hij is niet aanwezig bij de veldslag. Wat je als je het voorgaande boek van Richteren neemt, is je eigenlijk altijd dat hij erbij aanwezig is. Nou, je zou nog kunnen zeggen, de beste man is te oud, maar dan wordt die ark opgehaald. Hij is daar hoofdverantwoordelijke voor. Hij zegt ook niet, dat moet je niet doen, of zo. Hij treedt op geen enkele manier op. En is het nou raar dat het volk Israël die ark roept, erbij haalt? Dat is op zich niet zo raar. Want ze denken natuurlijk aan de tijd dat de ark voor hen uittrok door de woestijn en bij Jericho. Dan werd die ark altijd rondgedragen. En dat was een symbool van de aanwezigheid van God. En als ze dan baden, of bij Jericho moesten ze in luid gejuich uitbreken, dan vielen de muren. Dus zij dachten, als wij die ark erbij halen, dan is God met ons. Ja, dat werkt natuurlijk niet helemaal zo, als je stiekem in je huis allerlei afgodsbeeldjes van andere goden hebt staan, als je hart helemaal niet bij God is. Wat ze eigenlijk doen, is de ark als een soort talisman erbij halen. Van, oh ja, als we dat beeldje erbij halen, komt het wel goed.
Ja, dat is niet hoe God zich laat behandelen. Dat is ook, denk ik, de reden waarom ze die eerste veldslag verliezen. Nou, je kan je de vreugde van de Filistijnen voorstellen. Ze kennen al die verhalen, hoe Israël in de woestijn is geweest, hoe ze het land binnengetrokken zijn. Het zijn dan misschien verhalen die dan inmiddels een paar honderd jaar geleden gebeurd zijn. Maar ze weten van die ark af. En dan hebben ze toch overwonnen. Ze denken, hey, die dagen van God is toch machtiger dan die God van de Israëlieten. Dus zij denken, weet je wat, we zetten als vernedering, zetten we die ark van die God van Israël, zetten we onderaan de voeten van onze God Dagon. Nou, God doet het dus andersom. Die laat het beeld op zijn snuffert vallen, als het ware geknield voor de ark. En ook zij leren dat er eigenlijk met God niet te spotten valt. En dan zien we uiteindelijk dat God zelf zijn eer redt. Dus niet het volk dat het doet, maar God zelf redt zijn eer. En die zorgt ook zelf dat de ark toch weer terugkomt bij het volk Israël. En uiteindelijk begint het volk in hun ellende, want ze worden nog steeds onderdrukt door de Filistijnen, beginnen ze het uit te roepen tot God. En ze vragen aan Samuel wat ze moeten doen. En Samuel zegt, je moet je gewoon bekeren. Je moet je afkeren van die valse goden en je moet je terugkeren naar God. En wat er vervolgens gebeurt bij de volgende veldslag, dan vraagt het volk eerst God om hulp. Het is niet zo dat ze God nu als talisman erbij roepen. Nee, nu zijn ze oprecht, nu vragen ze hem om hulp en vragen ze of hij de leiding neemt. En wat is het gevolg? Ze hoeven nauwelijks te vechten, God doet het zelf. Nou, dat is even samenvat wat er gebeurt. En als ik dat samenvat, dan is het nogal wat er gebeurt. Oorlogen, veldslagen, mensen die een priesterhuis wat eigenlijk gewoon weggevaagd wordt. En Samuel die daartussen doorfietst en die inmiddels aan het eind van het verhaal misschien volwassen of misschien wel een jaar of 30 geworden is, maar klaar is om het leiderschap van het volk Israël op zich te nemen. En we zien dus een tijd waarin het volk zich heeft laten misleiden, ook neergeknield is voor verschillende afgoden. Ook een tijd waarin het volk uitgebuit is en misbruikt is. Maar als zij zich naar God toe hebben gekeerd, dan is de conclusie Eben Haezer. Want, verklaarde hij, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Nou, aan die woorden moet ik al een lange tijd denken, ook toen ik mij wilde voorbereiden op de vergadering. Onze geschiedenis is natuurlijk niet identiek aan wat hier in Israël gebeurt, maar wij kunnen wel zeggen dat we heftige jaren hebben gehad, de afgelopen 2 jaar, het afgelopen jaar. En ik denk dat we dat ook nog niet helemaal kwijt zijn. Dat zit ons niet in onze koude kleren. We leven echt nog steeds met jullie mee. En ook, ja, het lijkt misschien niet altijd zo, maar ook bij mij en ook bij vele anderen is ook het verdriet en het gemis nog steeds aanwezig. En we hebben hier eigenlijk de afgelopen 2 jaar hebben we best wel wat mensen verloren. Het begon met Gerrit, voor wie we toen in eerste instantie niet eens een uitvaarddienst konden doen. En uiteindelijk later een herdenkingsdienst hier hebben kunnen doen. Dat was in de korte tijd dat we weer eventjes open mochten zijn. Nou, toen zijn we weer vorig jaar voor de kerstnotenbenen zijn we weer even dicht gegaan tot eind februari. Dat was wel een vrijwillige keuze, maar er werd ook wel een beroep op ons gedaan door minister Grapperhuis, ook vanuit een soort christelijke notitie. Vervolgens is Belly overleden. Later Anna. En uiteindelijk is Piet overleden. En zonder dat het parallel helemaal met de geschiedenis van volk Israël opgaat, kan ik wel zeggen, we hebben een heftige tijd achter de rug. En we zitten daar misschien nog wel in. En we voelen ook de druk, ook die corona al bijna 2 jaar op ons uitoefent. Ook nu weer, nu het aantal besmettingen heel hoog is, dan is ook weer de vraag, hoe staan wij hier dan in? Wat kunnen wij doen? Maar we voelen ons ook onder druk staan. En ook zien wij de nood en de pijn in onze samenleving. En dat raakt ons ook. Hoe moet het nu weer met de artsen? Hoe moet het nu weer met de verpleegkundigen? Op dit moment lijkt het alsof het allemaal nog wel meevalt. Maar met het aantal besmettingen van de afgelopen 2 weken... dan kunnen we over 2 weken de lijn op de IC's wel weer uittekenen. Dat eilt altijd 2 weken na. We voelen die druk. Maar dan is de vraag eigenlijk, hoe kijken wij op de afgelopen periode en worden we dan, zoals mensen om ons heen, boos? Hebben we geen verwachting meer? Worden we cynisch of teruggetrokken? Je mag de volgende dia laten zien, Jan. Oh, nog eentje, dit heb ik al gehad. Kijk, oh, je kan hem niet lezen. Nou, dat geeft niet, ik zal het even voorlezen. Ik kreeg voor mijn verjaardag van mijn collega's, en dat krijg ik wel vaker, want dat vind ik lekker, kreeg ik een biertje met een speciaal glas. Dit is een glas met een typisch Rotterdamse tekst in deze tijd. En er staat, en jullie kunnen het niet zien, maar ik zal het voorlezen. Proost op weer zo'n pleurisjaar. Nou, ik kan er natuurlijk aan de ene kant wel om lachen. En het is een manier van omgang met de dingen. Omdat je de pijn een beetje verdrijft, dan maak je maar een harde grap erover. En, maar is dat nou, helpt dat ons nou? En misschien heel even op dat moment. Omdat we onze pijn overschreeuwen. En ik zeg niet dat je niet een grap mag maken. Maar uiteindelijk helpt het ons niet verder. En dan heb ik... Of zien we uit dat God ons nooit verlaten heeft en ook een goedingwending aan ons alles kan geven. En dan mag je de volgende dia laten zien. Ik zoek even Kobi. Dit is, als ik aan Eben Haezer denk, moet ik altijd aan een schip denken. Dat is voor jullie misschien niet vanzelfsprekend, maar dat is een naam die onder christelijke schippers veel voorkwam. En als klein kind snapte ik die naam niet, dus toen vroeg ik aan mijn vader, papa, wat is dat nou, Eben Haezer? Ja, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Nou, dat vond ik nogal een mondvol als klein ventje, maar en die geschiedenis die ik net gelezen heb, kende ik toen ook nog niet. Maar die kwam dus veel voor. En laten we ervan uitgaan dat die schippers dat ook in oprechtheid deden in al hun ploeter, dat ze zeiden, hoe we ook ploeteren, in ieder geval, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. En ik denk, als wij terugkijken naar de tijd die ons gehad hebben, en ik zeg niet dat we daar al moeten zijn in ons gevoel, maar ik denk wat God verlangt ons te geven, is dat we daar uiteindelijk op terug kunnen kijken als een tijd waarin we zeggen, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. En dat we niet zozeer meer herinneren, zoals het volk Israël de mislukte veldslag, of alle leed dat ons overkomen is, of alle druk waar we in zijn. En ik zeg niet dat het er niet is, want het is er. Maar ik denk dat God ons de genade wil geven en de rijkdom, dat we uiteindelijk kunnen zeggen, Eben Haezer, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Hij was ons in alles nabij. En dat wens ik iedereen toe. Want hoe je naar het verleden kijkt, zal uiteindelijk ook bepalen hoe je naar de toekomst kijkt. Als je dit kan omvatten, dan zal je ook hoop en verwachting voor de toekomst hebben. Als ik kijk wat het betekent voor wat we daarmee mogen doen naar de mensen om ons heen in deze tijd, dan denk ik bijvoorbeeld aan Jeremia 29 vers 7. Bid voor de stad waarin ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. En dan denk ik ook van hoe praten wij over mensen, over onze regering, over andere mensen die beslissingen nemen. Ik zie er dingen in voorbij komen die mij niet vrolijk maken. Ik zeg, zegenen wij of vervloeken wij? En sommige mensen zeggen, ja, ik vervloek niet. Nou, ze zeggen wel allerlei slechte dingen over iemand. Zegenen is goede woorden over iemand uitspreken. Vervloeken is gewoon slechte woorden over iemand uitspreken. Dus wees zorgvuldig wat je zegt. Ik zie de meest schrikbarende beschuldigingen voorbij komen.
Ik hoor geluiden als wij moeten waakzaam zijn. Wij moeten weten wat er allemaal gebeurt. Ik denk aan de gelijkenis van de armen en de wijze maagden. En eigenlijk vallen ze alle twee in slaap. Alle twee zijn ze niet waakzaam. Toch zit er een verschil. De wijzen hebben olie bij zich. En uiteindelijk komen ze wel bij het bruiloftsmaal naar binnen. En dan kun je afvragen wat die olie is. En ik heb verschillende uitleggers daarop nagelezen gisteren. En de meesten komen tot de conclusie, olie, dat is eigenlijk het geloof. Het vertrouwen in God. En dan denk ik van, hoe voed je dat nou? En dan denk ik van, lees de Bijbel, bid, bemoedig elkaar. En dan denk ik van, waakzaam betekent je in deze tijd juist daarmee bezighouden. Vraag om de Heilige Geest om jou te vullen, om je te leiden. Waakzaam betekent niet dat ik allerlei dingen ga analyseren van wat allerlei mogelijk sinistere mensen om me heen uitspoken. Laat ze dat vooral doen. Vorige week was broeder Stolk hier en die zei van, leiders van de aarde, probeer even Psalm 2 een beetje samen te vatten, en wat maken ze voor plannen en complotten, en God in de hemel lacht erom. Dus waarom zouden wij daar ons ontzettend zorgen om maken? Laten wij ons vullen met de Heilige Geest en laten we ons bezighouden met dat de Heer, in welke tijd we ook leven en hoe moeilijk het ook is, dat Hij ons wil vullen met kracht, genade en liefde. En dat we dat door mogen geven, want dat is onze taak en onze roeping. Zelfs als het nog erger wordt. Ik heb op mijn werk wel eens gezegd, ik zeg, je vindt dit erg? Het gaat nog veel erger worden. En dat doe ik op basis van openbaring. Ik heb daar op zich helemaal geen optimistisch beeld over. Ik heb het ook niet helemaal uitgetekend hoe het is. Dat interesseert me eigenlijk ook niet zoveel. En dan zegt mij, nou, lekker optimisme heb jij. Ik zeg, ik wel. Ik zeg, maar Jezus komt. Maar onze roeping is dat we dus hen proberen daar ook nog bij te trekken. Dat zij ook die vreugde mogen hebben. En dat zij ook met die olie vervuld mogen worden. Onze roeping is niet overal te jammerend rond te gaan klagen over wat de duivel allemaal niet uitspookt op deze wereld. Want dat doet hij is mensenmoordenaar vanaf het begin af aan. Dat wisten we al. En dat blijft hij uitspoken. En misschien dat het nog wel veel heftiger wordt, ja. Maar wij hebben een Heer die redt. Die zegt, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. En ook in de toekomst zal ik jullie helpen en jullie nabij zijn. En onze taak is om dat te verspreiden. Christus komt en ik geloof dat hij spoedig komt. Zeer spoedig. Maar is het dan mijn taak om te roepen van daar is een aardbeving? Of kijk eens, daar zit een tiran. Dat wisten we al. Ik heb wel eens gezegd van op een ander voorbeeld. Als je nou een donkere zaal hebt, ik heb een keer letterlijk voorgedaan. Ik zeg, nou gaan we allemaal schreeuwen, duisternis, ga weg. Of duisternis, je bent fout. Of schande die duisternis. Nou, iedereen keek natuurlijk een beetje aan, want iedereen voelde wel dat dat tamelijk belachelijk was. Ik zeg, het enige wat de duisternis weg doet gaan, is een lampje aandoen. Niet om er heel hard op te schreeuwen en zo. Daar gaat de duisternis niet van weg. Nou, dat is eigenlijk wat ik jullie kort mee wil geven. Ik hoop dat je de hoop en de genade kan vinden. En nogmaals, daar hoef je niet te zijn, want voor bepaalde dingen moet ook tijd zijn om het verdriet te verwerken. Maar ik hoop dat je mag ontdekken dat wat God ons uiteindelijk wil brengen tot die conclusie. Niet van dit is er allemaal misgegaan. Of misschien hier heb ik wel verkeerde keuzes in gemaakt. Dat kan, dat doen we allemaal. Maar dat je uiteindelijk zegt van, maar de Heer was met mij. Ebenezer, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. En ik hoop dat je dan uiteindelijk daarvan ook kan uitdelen in deze wereld. Nou, dat was wat ik met jullie wilde delen.